Het is een voorrecht dat ik vanavond bij u mag zijn om met u het woord van God te mogen delen. Bij de uitgang heb ik al, tenminste de ingang, heb ik al gezegd dat ik zoeklichten meegenomen heb. Niet zo heel veel. Speciaal voor hen die het zoeklicht nog niet kennen, kunt u deze meenemen. Gratis, zolang de voorraad strekt. Dit is het nieuwste nummer wat afgelopen week bij de mensen gekomen is. Vanavond wil ik graag de eerste van de twee studies aan u doorgeven. De eerste van de twee overdenkingen. Het centrale thema van deze twee diensten voor vanavond en volgende week luidt: gaan wij ook met onze tijd mee? Een tijdje geleden heb ik hier ook over gesproken in Oldebroek. En ik heb daar wat verder wat uitgewerkt. En ik denk dat het best wel heel belangrijk is voor deze tijd om te weten van, in hoeverre moeten wij meegaan met de tijd waarin we leven. Vanavond ga ik in het bijzonder met u nadenken over het thema: verandert Gods woord met de tijd mee? Dat is voor vanavond, verandert Gods woord met de tijd mee? En volgende week gaan we met elkaar nadenken: verandert de kerk met de tijd mee? En dan zullen we gaan zien vanavond dat Gods woord onveranderlijk is en dat de mens zeer veranderlijk is. En hoe dat met elkaar kan botsen. Vanavond ga ik met u nadenken over het laatste stukje uit het leven van Petrus. Het laatste wat Petrus geschreven heeft. En dat zijn hele merkwaardige woorden, hele gedenkwaardige woorden. En volgende week ga ik met u nadenken over de laatste woorden van Paulus. Die Paulus vlak voor zijn sterven geschreven heeft. Maar vanavond gaan we met elkaar nadenken over dat wat Petrus het papier toevertrouwde vlak voor zijn sterven. En ik zie sommige mensen al een beetje bladeren in de Bijbel. Ja, jawel, u kunt dat vinden in de tweede Petrusbrief. De tweede Petrusbrief, en dan lezen we 2 Petrus hoofdstuk 1, vers 12 tot en met 21. En daarboven mogen we zetten de onveranderlijkheid van het woord van God. Gods woord verandert nooit. 2 Petrus hoofdstuk 1, vers 12. Daarom zal het steeds mijn voornemen zijn u hieraan te herinneren, hoewel gij het weet en in de waarheid die bij u is versterkt zijt. Ik acht het mijn plicht, zolang ik in deze tent ben, u door herinnering wakker te houden. Want ik weet dat het afleggen van mijn tent spoedig komt, zoals ook de Heer Jezus Christus mij heeft doen weten. Maar ik zal me beijveren dat ook gij na mijn heengaan telkens weer aan deze dingen kunt denken. Want wij zijn geen vernuftig gevonden verdichtsels nagevolgd, toen we de kracht en de komst van onze Heer Jezus Christus hebben verkondigd. Maar wij zijn ooggetuigen geweest van zijn majesteit. Want hij heeft van God de Vader eer en heerlijkheid ontvangen, toen zulk een stem van de hoogwaardige heerlijkheid tot hem kwam: deze is mijn Zoon, de geliefde, in wie ik mij welbehagen heb. En deze stem hebben ook wij uit de hemel horen komen, toen we met hem op de heilige berg waren. En wij achten het profetische woord daarom des te vaster. En gij doet wel er acht op te geven als op een lamp die schijnt in een duistere plaats, totdat de dag aanbreekt en de morgenster opgaat in uw harten. Dit moet gij vooral weten, dat geen profetie der schrift een eigenmachtige uitlegging toelaat. Want nooit is profetie voortgekomen uit de wil van een mens. Maar door de Heilige Geest gedreven hebben mensen van Gods wegen gesproken. Tot zover deze prachtige woorden aan het einde van het leven van Petrus, terwijl hij wist dat hij heel spoedig zou moeten sterven, zoals dat ook staat hier in het gedeelte wat we gelezen hebben. Want hij zegt dat de Heer hem duidelijk gemaakt heeft dat het afleggen van zijn tent, van zijn lichaam, heel spoedig komt. Vlak voor zijn sterven. Petrus is dan gevangen genomen. Petrus zit daar in Rome, in de gevangenis. En Petrus die wacht op zijn terechtstelling. En we weten dat Petrus het een te grote eer vond om te sterven zoals Christus stierf. En dat Petrus ondersteboven gekruisigd is. En dat hij zo de heiland gediend heeft. Dat gebeurde zo ongeveer 64 na Christus. Petrus en Judas, dat is de halfbroer van Jezus, ook de zoon van Maria, die hadden heel veel contact met elkaar. En als u thuis de tweede Petrusbrief wilt lezen, dan zult u ontdekken dat u heel veel overeenkomsten ziet in de Judasbrief. Heel veel dingen die hetzelfde zijn, die gewoon op dezelfde manier ook geformuleerd worden. Judas die ook over de eindtijd schrijft. Het is ook heel bijzonder dat Petrus hier ook uitdrukkingen overneemt van collega Paulus. Paulus die spreekt in de Korinthebrief, misschien wel goed om dat te weten. Hier hebben we in dit stukje, in vers 13, gelezen dat Petrus zegt dat zolang ik in deze tent ben. En dan staat in vers 14, want ik weet dat het afleggen van mijn tent spoedig komt. En het is niet zomaar verrassend waar hij deze uitdrukking vandaan heeft. Die uitdrukking die komt bij Paulus vandaan. Paulus was tentenmaker en die vergeleek ons lichaam met een tent die afgebroken wordt. En het is heel mooi dat je dat in de tweede Korinthebrief een paar keer tegenkomt. Dat Paulus zegt, straks wordt mijn tent afgebroken. Maar dan hebben we een gebouw bij God in de hemel. Dus het is heel mooi dat Petrus wel bepaalde uitdrukkingen van Paulus zo overneemt. Petrus die kijkt toch een klein beetje anders tegen de eindtijd aan als Paulus. Ja, hoe is het mogelijk hè? Twee apostelen, waarvan de ene apostel met name voor het Joodse volk schrijft. En als Petrus het heeft over de toekomst, dan zegt hij, wij verwachten naar zijn belofte nieuwe hemel en nieuwe aarde. En er zijn in de kerken vandaag heel veel mensen die zeggen, nou, waar kijken we naar uit? Nou, de opname van de gemeente heb ik nog nooit van gehoord. Het feit dat Jezus hier op aarde 1000 jaar regeert, dat is voor mij ook helemaal onbekend. Denk je nou echt dat er een moment zal komen dat Jezus zichtbaar op de wolk hier op aarde... Kom nou toch. Nee, wij kijken uit naar de jongste dag. En de jongste dag is niets anders dan dat er een harde klap is, de aarde vergaat en er is een nieuwe aarde. Dat is de jongste dag. En dan zegt Petrus ook, wij verwachten naar zijn belofte nieuwe helemaal nieuwe aarde. Maar Paulus, die gaat het veel, veel exacter beschrijven. Die zegt, ja nee, maar er is een moment dat wij eerst als gemeente weggenomen worden. En dan komt er een moment wat de wereld kent als een vreselijke tijd hier op aarde. De grote verdrukking, de tijd dat de antichrist hier op aarde gaat regeren. Schrijft Petrus helemaal nooit ergens over hoor. Voor Petrus onbekend, maar voor Paulus wel. God had dat op een hele bijzondere manier aan Paulus bekendgemaakt. Dat zegt hij ook, dat geheim, hè? Dat mysterie wat God hem geopenbaard heeft. Maar goed, en dan na die grote verdrukking, de Heer Jezus heeft er ook over verteld in Matthäus 24, direct daarna, zal de Heer Jezus terugkomen. En zal hij zijn koninkrijk beginnen op aarde. En dat koninkrijk op aarde zal 1000 jaar duren. En dan zeggen die mensen uit de kerk, oh dat zijn die Gideasten, hè? Dat zijn die mensen van het zoeklicht zeker, hè? Nou, inderdaad, ja. Maar na die 1000 jaar, dan zal Satan, die gevangen genomen is tijdens die grote verdrukking, of tijdens dat vrederijk, dan zal Satan losgelaten worden, want tijdens het vrederijk regeert er Jezus met een ijzeren roede. Dan zullen de mensen hem moeten gehoorzamen. En dan wordt hij nog losgelaten. En dan verleidt hij nog een heleboel volkeren voor de eindstrijd. En dan komen ze weer naar Jeruzalem toe. En dan heb je het eindoordeel, hè? En dan komt er een nieuwe, helemaal nieuwe aarde. Dus ja, Paulus die werkt dat heel gedefinieerd uit. En Petrus zegt, nou dat is voor mij allemaal veel te moeilijk hoor. Komt een nieuwe, helemaal nieuwe aarde. En als je daar nou maar naar uitkijkt, dat is goed. Nou vandaar dat Petrus ook zegt aan het einde van zijn brief, Kijkt u maar in vers 14 van het laatste hoofdstuk, 2 Petrus 3 vers 14. En in vers 13 zegt hij dus, wij verwachten echter naar zijn belofte nieuwe hemel, nieuwe aarde waar gerechtigheid woont. Nou, dat is de verwachting van Petrus. En dan gaat hij verder in vers 14. Daarom, geliefde, beijvert u in deze verwachting onbevlekt en onberispelijk te blijken voor hem in vrede. En houd de langmoedigheid van onze Heere voor zaligheid. Dus het feit dat langmoedigheid, dat betekent eigenlijk elastiek. Hè? Dat God rekt. Hij rekt de tijd en Petrus zegt ook van, hij is langmoedig, hij wacht nog steeds. Hij aarzelt niet met zijn belofte, maar hij geeft nog de tijd. En dan komt die dag, houd de langmoedigheid van onze Heere voor zaligheid. En dan is het heel mooi in vers 15. Zoals ook onze geliefde broeder Paulus naar de hem gegeven wijze u geschreven heeft. Evenals in alle brieven, wanneer hij over deze dingen spreekt. Daarin is een en ander moeilijk te verstaan. Petrus had er een beetje moeite mee. Paulus was professor, zou je kunnen zeggen, in de theologie. En Petrus was visser. Dus ja, dat gaat soms een beetje langs elkaar heen. Dingen die moeilijk te begrijpen zijn. Maar hij zegt, wat de onkundige en onstandvastige lieden tot hun verderf verdraaien, evenals trouwens ook de overige geschriften. Het is heel interessant dat Petrus het hier al heeft over allerlei geschriften die er toen al waren. En waarvan ze van elkaar op de hoogte waren. De evangeliën die geschreven waren, de brieven van Paulus die er waren, en andere brieven die geschreven zijn, de algemene brieven. Dus Petrus die kende dat allemaal wel. En aan het einde van zijn leven komt hij dus hier op terecht. Maar wat was nou het doel van zijn schrijven? Nou, het doel van zijn schrijven, als we weer even teruggaan naar het stukje wat we gelezen hebben, is jullie eraan herinneren. Vergeet het niet. Vergeet het niet wat ik jullie nu schrijf, wat ik jullie geschreven heb. Ook als ik dus al niet meer ben. Weet je, we kennen allemaal wel die momenten dat we zeggen, ja, weet je nog, dat was opa. Dat heeft hij nog aan het laatst van zijn leven nog een keer gezegd. Ik zal het nooit meer vergeten. Dat zijn dan die laatste woorden die soms zo'n indruk op je maken. En Petrus zegt, nou, ik schrijf je dit zodat je dit je leven lang kunt herinneren. Breng het in herinnering. En hij zegt dan ook heel duidelijk van, weet je, want we zijn niet zomaar verhaaltjes nagevolgd. Het is niet zomaar een verhaaltje dat Jezus opgestaan is. Maar het is werkelijkheid. Een predikant waar ik regelmatig mee samenwerkte in een plaats waar ik gewerkt heb, die schreef notabene in zijn kerkenblad met Pasen. U moet niet denken dat iemand die dood is weer levend kan worden. Nee, mensen, dan begrijp je de Bijbel helemaal verkeerd. Maar toen Jezus onrecht zag, stond hij op. En dat is de opstanding. Daar gaat het over. Als je onrecht ziet, moet je opstaan. Dan moet je de A12 blokkeren. Dan moet je een klimaatactivist worden. En dat is opstaan. En wij moeten met Christus opstaan. Nou, als dat nou het evangelie van vandaag is, dan denk ik dat we niet veel te bieden hebben. Dat is het evangelie niet. En Paulus of Petrus die zegt, ik ben niet zomaar een verhaaltje achteraan gegaan. Maar hij zegt, ik ben ooggetuige geweest. We hebben het gehoord. Weet je wat Johannes zegt? Johannes zegt op een gegeven moment wat wij gehoord hebben. Zo begint hij zijn brief. De eerste Johannesbrief, het eerste hoofdstuk, het eerste vers. Daar staat er wat we gehoord hebben, wat we gezien hebben, wat we aanschouwd hebben en wat we notabene getast hebben. Dat verkondigen wij jullie. Het eeuwige woord. Het is niet zomaar een sprookje. Het is echt. Ik vind het zo prachtig. Zoals Zoals Johannes dat zo samenvat. Weet u, er is de laatste tijd in de media, in de kranten, nogal wat oneenigheid over het ontstaan van het Johannesevangelie. Ik weet niet of je het gelezen hebt in de kranten. Er zijn geleerden die zeggen, het Johannesevangelie is al ontstaan heel vroeg. Voordat Jeruzalem, de tempel, verwoest werden in 70 na Christus. Johannes die moet voor de verwoesting van de tempel dit evangelie geschreven hebben. Als hij het daarna geschreven zou hebben, zoals sommige mensen zeggen, dan had hij zeker over die verwoesting geschreven. Maar Johannes heeft het er niet over, dus het moet wel daarvoor zijn. Ik denk dat heel veel mensen dan niet goed begrijpen waarom dat Johannes dit evangelie geschreven heeft. Heeft u wel eens gemerkt dat het Johannes-evangelie heel anders is dan de andere drie evangelieën, Matthäus, Marcus, Lucas? Matthäus, Marcus, Lucas gaan veel meer over de dingen die Jezus gedaan heeft. Over allerlei genezingen, allerlei gebeurtenissen, allerlei opsommingen in Matthäus, Marcus, Lucas, wat er Jezus gedaan heeft. Maar het Johannes-evangelie is heel anders. Het Johannes-evangelie gaat niet zozeer over alles wat Jezus gedaan heeft, maar over wie Jezus is. Juist in het Johannes-evangelie vind je de bekende uitdrukkingen dat Jezus zegt, ik ben de Messias. Ik ben het brood. Ik ben het levend water. Ik ben het licht der wereld. Ik ben de deur. Ik ben de goede herder. Ik ben de opstanding en het leven. Ik ben de wijnstok. En dan aan het einde van zijn leven, in de hof van Gethsemane, als ze Jezus de Nazoreër zoeken en Jezus zegt, heel eenvoudig, ik ben. Weet u dat er in Jezus daar letterlijk zegt, ik ben? En het is heel eenvoudig, Jezus zegt daar, Yahweh. Ik ben. En daar gaat het Johannes-evangelie over. Maar waarom? Waarom heeft Johannes dat evangelie geschreven? Nou, weet je, er staat zo mooi, als u dat even op wilt slaan, in Johannes hoofdstuk 1. In Johannes hoofdstuk 1, daar staat, en daar zullen we zo nog iets over zeggen, in Johannes 1. In de eerste plaats wordt daar over het woord gesproken. Johannes die beschrijft de Jezus als het woord. En aan het einde van het Johannes-evangelie zegt Johannes, en deze dingen zijn in dit boek beschreven, opdat gij tot geloof zult komen. Dat woord. Het woord is voor Johannes zo onnoemelijk belangrijk. En hij zegt in het begin, dat woord, dat was er. Daarmee zegt hij eigenlijk, dat woord is het eeuwige woord. Het was er al lang. Dat woord is niet ontstaan, maar het is het eeuwige woord. Ten tweede, het woord was bij God. Dat betekent, het is een hemels woord. Het komt bij God vandaan. Dus het is het eeuwige woord. Het is het goddelijke woord. En dan staat er het hemelse woord. En dan staat er, en het woord was God. En dat is het goddelijke woord. Het eeuwige, hemelse en goddelijke woord. Dit is het woord wat naar ons toegekomen is. En dat zie je door de hele Bijbel heen. Als hier gesproken wordt over het woord, en als u dat bekijkt in de Bijbel, in mijn Bijbel tenminste, in de NBG-vertaling, dan staat het woord met een hoofdletter. Dat betekent, het is een persoon. Het woord is een persoon. In het Grieks wordt hier het woordje logos gebruikt. In het Hebreeuws wordt hier het woordje dabar gebruikt. En zowel logos als dabar betekent niet zomaar een gesproken woord. Maar bij God is woord direct ook daad. Werk. Dat zie je bijvoorbeeld in de schepping. In de psalmen staat, God sprak. En het was er. Dat woord was direct ook daad. God gebood en stond er. Dat is het woord van God. Het woord van God is zo vol kracht en scheppingskracht. Nou, en dit woord, dit eeuwige woord van God, dat is belichaamd in Jezus. Het eeuwige woord van God. Vandaar dat, kijk, als Johannes het evangelie begint, dan begint hij niet met een kribbetje. Hij begint niet met de engelen in Efrata. Hij begint niet met de wijzen uit het oosten. Hij laat het allemaal liggen. Terwijl Johannes het heel goed had moeten weten. Want u weet waarschijnlijk wel dat bij het kruis heeft er Jezus tegen Maria gezegd, Maria, zie je zoon. En tegen Johannes, Johannes, zie je moeder. En vanaf dat moment nam Johannes Maria in huis. Nou, Maria die wist alles van de geboorte hoor. Die wist alles wat er gebeurd was. Maar Johannes die zegt er niks over. Johannes die begint bij het echte begin. Johannes laat echt zien, niet wat Jezus in deze plaats gedaan heeft. Het zijn in het Johannes-evangelie 7 tekenen die in het Johannes-evangelie voorkomen. U weet het eerste teken wel, hè? Dat staat er aan het einde van dat wonder. Dit is het eerste teken wat hij deed. Want Jezus was ook de grote profeet die zou komen, hè? Mozes heeft erover gesproken, er zal een profeet komen, zoals ik. En toen Jezus geboren werd en toen Jezus zich openbaarde, was dat de eerste vraag. Bent u de profeet? Nou, wat was het eerste teken wat Mozes deed toen bij de uittocht uit Egypte? Hij veranderde het water van de Nijl in bloed, hè? Wat was het eerste teken wat Jezus deed? Hij veranderde water in wijn, hè? En daarin liet Jezus zien dat hij die ware Mozes was om het volk te bevrijden. Het laatste teken wat Jezus liet zien, dat is dat hij sterker was dan de dood. Lazarus. En dan komt dat allerlaatste teken nog. Waarvan de Jezus gezegd heeft, ik geef u geen teken dan het teken van Jona. Het teken van Jona? Ja. Het teken van Jona. Misschien heeft u er wel eens over gehoord van de barsurgale zonsverduistering in Nineveh. 733 voor Christus. 733 voor Christus. Je kunt het zo opzoeken op internet. De barsurgale zonsverduistering. Amos spreekt erover. Over aardbevingen die er waren. Over een zonsverduistering die er was. Heeft u zich ooit afgevraagd hoe het kwam dat toen één profeet, Jona, in Nineveh kwam? En Nineveh, dan moet je denken, gaat u maar eens naar Amsterdam. Als één man. En ga daar maar preken. Denk je dat Amsterdam zich gaat bekeren? Nou, Nineveh was nog veel slechter dan Amsterdam. Nineveh was zo afgodisch en zoveel afgoderij. Maar er was wat gebeurd in Nineveh. Er waren aardbevingen. En terwijl Nineveh daar predikte, of terwijl Jona daar predikte, zeer waarschijnlijk heeft God zijn prediking bevestigd met een enorme zonsverduistering. En toen Jezus aan het kruis stierf, kwam het teken van Jona. Een enorme zonsverduistering. Het teken van Jona. God heeft laten zien dat hij de zoon van God was. En weet je, dan is het zo mooi. Ook Johannes, die zegt hier in het 14e vers van Johannes 1. En wij hebben zijn heerlijkheid gezien. Een heerlijkheid als van de enig geborene van de Vader. Vol van genade en heerlijkheid. Johannes die heeft hem gezien. Petrus heeft hem gezien. Johannes heeft hem getast. En dan komt het prachtige stukje in vers 18 van Johannes 1. Niemand heeft ooit God gezien. De enige geboren zoon die aan de boezem des vaders is, die heeft hem doen kennen. Toen Mozes met God sprak van aangezicht tot aangezicht. Alsof je met een vriend sprak. Weet je met wie Mozes gesproken heeft? Met de eeuwige Zoon van God. Want niemand heeft God gezien. De eeuwige Zoon van God, de Jezus, was van eeuwigheid tot eeuwigheid. En God openbaarde zich ook in het Oude Testament via de enige eeuwige Zoon van God. Toen Abram bezoek kreeg van de Heere, wie kwam bij Abram op bezoek? De eeuwige Zoon van God. Niemand heeft God gezien. De Jezus, de eeuwige Zoon van God, die heeft hem doen kennen. En weet je wat nou zo mooi staat? In vers 18. De enige geboren zoon, staat er, die aan de boezem van de Vader is. Je zou kunnen zeggen aan het kloppende hart van God. Het kloppende hart van God, die heeft hem doen kennen. Maar, als we dan eventjes een stapje verder gaan naar Johannes. Weet je wat er in Johannes 13 staat? In Johannes 13... Daar staat zo mooi. In vers 23. Als iedereen bezig is met wie gaat Jezus verraden. En dan staat er in vers 23. Een van de discipelen die Jezus lief had. Lag aan de boezem van Jezus. Mooi hè. Wie was die discipel? Johannes. Jezus lag aan de boezem van de Vader. En die laat ons zien wie God is. Johannes lag aan de boezem van Jezus. En die laat ons zien wie Jezus is. Geen enkel ander kan zo mooi laten zien wie Jezus is. Hij, de Zoon van God. En die woordspeling van Johannes. Hè? Hij heeft het hier over de enig geboren Zoon van God. Hè? Dat was er maar één. Maar toen Jezus uit de dood opstond, wordt hij niet meer de enig geboren zoon genoemd. Maar dan wordt hij de eerstgeboren zoon van God genoemd. Heeft het wel eens opgevallen? De Jezus zegt in Johannes 12, het graankorreltje, als dat graankorreltje niet in de aarde valt, dan blijft er maar één graankorreltje. Als de enig geboren zoon niet in de aarde valt, dan blijft er maar één enig geboren zoon. Maar dat graankorreltje moet sterven. En toen Jezus uit het graf omhoog kwam, was hij niet meer de enige geboren zoon. Want hij zei, ga naar mijn broeders. Ik vaar op naar mijn vader en naar uw vader. En daarin zie je die geweldige verandering dat er Jezus zich niet meer schaamt om ons broeders te noemen. Nou, maar dan komen we toch bij een probleempje. Petrus heeft Jezus gezien. Johannes heeft Jezus gezien. We lezen de voorwaarden om een apostel te mogen zijn. Een van de voorwaarden was, je moest een ooggetuige zijn van Jezus. Je moest hem gezien hebben, anders kon je geen apostel zijn. Daarom zegt Paulus, ben ik dan geen apostel? Ik heb Christus toch gezien? Petrus die zegt in zijn brief, in hem gelooft gij zonder hem gezien te hebben. Hem hebt gij lief zonder hem te zien. Hoe kan dat nou? Dat is makkelijk gezegd voor Petrus. Jij hebt hem gezien. Ik niet. Weet je, toen Thomas er niet bij was toen Jezus zichtbaar aan zijn apostelen verscheen. Toen zeiden de apostelen tegen Thomas, Thomas, we hebben de Heere gezien. En Thomas zei, als ik mijn vingers niet in zijn handen douw, kan steken. Als ik mijn hand niet in zijn zij kan steken, dan zal ik niet geloven. Was het eigenwijzigheid van Thomas? Nee. Was het hoogmoed van Thomas? Nee. Want Thomas was zeer toegewijd. Hij zei als enige apostel, toen Jezus naar Jeruzalem ging, zullen wij met hem meegaan, dan zullen we ook met hem sterven. En als Jezus zegt, ik ga heen om uw plaats te bereiden, dan zegt Thomas, Heer, maar waar gaat u dan naartoe? Want we kunnen niet zonder u. Thomas was zeer toegewijd. En we weten dat Thomas naar India uitgezonden is om daar het evangelie te verkondigen. Er zijn heel veel kerken in India, die kennen Thomas heel goed hoor, want Thomas is de grondlegger geweest van de kerken in India. Maar moest Thomas nu de wereld ingezonden worden zonder dat hij Jezus gezien had? Waarom? Het is zo mooi dat de apostel. Kijk, de houding van Thomas was niet hoogmoedig. Was niet eigenwijs. Maar Thomas die wilde graag zekerheid hebben. Die verlangde naar zekerheid. Die wilde hoop hebben in zijn leven. Die dacht, jullie hebben misschien wel een visioen gezien. Is het echt? Ik wil graag zeker weten dat Jezus opgestaan is. En dan de week daarna is Thomas er wel bij en dan verschijnt Jezus weer opnieuw aan zijn apostelen. En dan is het eerste dat hij zegt, Thomas, kom eens even dichterbij. En dan is er Jezus helemaal niet boos. Hij waarschuwt hem ook niet. Hij zegt ook niet, Thomas, wat hebben we er toch? Nee, helemaal niet. Hij komt heel welwillend naar Thomas toe en zegt, Thomas, kijk maar, ik ben het echt. En dan staat er dat Thomas, die hoeft helemaal niet meer te voelen. Die zei, mijn Heer en mijn God. En dan zegt hij Jezus, jij hebt me nu gezien. Zalig zij, en dat is de regel die dan komt, zalig zij die niet gezien hebben en toch geloven. Waarom Petrus wel? En Thomas wel? En Johannes wel? En ik niet? Waarom? Nou, kijk dan maar eens in Handelingen hoofdstuk 10. Handelingen hoofdstuk 10, daar staat in vers 40. Handelingen hoofdstuk 10, vers 40, daar staat: hem heeft God ten derde dagen opgewekt en heeft gegeven dat hij verscheen, niet aan het gehele volk. Doch aan de getuigen die door God tevoren gekozen waren. Aan ons die met hem gegeten en gedronken hebben. Nadat hij uit de doden was opgestaan. Mensen, het klinkt misschien een beetje gek wat ik nu zo zeg. En er klopt ook helemaal niks van hoor. Als ik Jezus geweest zou zijn, dan zou ik direct toen ik opgestaan was naar Pilatus gegaan zijn. Dan zou ik tegen Pilatus zeggen, Pilatus, kijk eens, hier ben ik weer. Had nou maar naar je vrouw geluisterd. Of ik zou naar Caiaphas gegaan zijn. Zeg tegen Caiaphas, wat heb je met je hoge priesterlijk kleed gedaan? Had ze gescheurd, hè? Het priesterschap was als het ware van je afgescheurd. Maar hier ben ik weer. Of, weet u, dat hele tempelplein, het was paasfeest immers, toen Jezus opstond. 7 dagen feest. Nou, dat hele tempelplein was volgepakt met allemaal religieuze Joden. Nou, ik zou een sinaasappelkistje gepakt hebben. Ik zou er bovenop gestaan hebben. Ik zou gezegd, jongens, hier ben ik weer. Jullie hadden geroepen, weg met hem, kruisigd hem. Nou, hier, alsjeblieft. Mensen, wat zouden er aan mensen tot geloof gekomen zijn? Hij deed het niet. Waarom niet? Nou, dat staat hier. Hij is verschenen aan hen die hij van tevoren uitgekozen heeft. Aan de apostelen. En deze apostelen, die hadden van God, en dat is zo mooi in dat stukje hiervoor in Johannes, dan verschijnt er Jezus de eerste keer. Hij zegt, vrede zij u. En hij toonde hun zijn lichaam. En hij zei nog een keer, vrede zij u. En dan komt het, hè. Toen zei er Jezus, zoals de Vader mij gezonden heeft, zo zend ik ook u. Maar, dan komt het belangrijkste erachter. Dan staat er, en hij blies op hen en hij zei, ontvang de Heilige Geest. Zonder Gods Geest zouden we die opdracht nooit kunnen vervullen. En nou moesten de apostelen deze opdracht gaan vervullen. Deze opdracht om te gaan vertellen dat Jezus werkelijk leeft. En weet je, vanaf dat moment, vanaf het apostolische tijd, zou je kunnen zeggen, vanaf de tijd dat de apostelen deze opdracht kregen, geldt er nu een regel. Zalig zij die niet zien en wel geloven. Het zou toch gek zijn als ik nu in de samenleving zou rondgaan om het evangelie te verkondigen en dat mensen zeggen, ja, maar ik moet eerst Jezus zien. Dan kom ik tot geloof. Maar dat kan niet. Wanneer zie je Jezus? Hier zie je Jezus. Het woord. Het woord is Jezus. Dat eeuwige woord van God. Dat eeuwige woord van God werd het vlees geworden woord. En dat vlees geworden woord van God werd het verkondigde woord van God. En weet u, dat is zo ontzettend belangrijk dat wij het woord van God mogen verkondigen. Als het eeuwige woord van God. Maar dan komen we bij een heel belangrijk onderwerp. Hoe kun je God nou leren kennen? Hoe weet je nou zeker dat God er is? Als je God helemaal niet kunt zien. Ik heb eens een keertje in de afloop van een seminar een jonge man naar me toe zien komen. Die zei, dominee Niemeyer, wat maakt God het nou toch moeilijk? Waarom moeten we geloven in een God die we niet kunnen zien? Waarom kan God zich niet gewoon even laten zien? Dan zullen we toch allemaal geloven? Dat is nou het probleem. Wij kunnen God niet zien. Er staat in de Bijbel, God woont in een ontoegankelijk licht. Die niemand der mensenkinderen ooit kan zien. Wij kunnen van de grootheid en de majesteit van God totaal geen beeld maken. Dat past niet in ons bevattingsvermogen. Elke afbeelding van God schiet tekort. Daarom heeft God ook gezegd, je mag geen beeld van mij maken. Elke voorstelling die wij maken van God schiet aan alle kanten tekort. God is zo majestueus en zo groot. Dat kan niet. Maar, hoe kun je dan God dan wel leren kennen? Nou, Irenaeus, degene die ooit de Bijbel vertaald heeft in Bethlehem, de tweede eeuw na Christus, die heeft gezegd, je kunt God alleen leren kennen als hij zich laat kennen. Je kunt God nooit als een wetenschapper, kun je nooit zeggen, nou, we gaan nou eens even ontdekken of er nou wel een God is. Dat werkt niet. Vanuit ons mens zijn kunnen we nooit ontdekken dat er een God is. Tenzij God laat zien dat hij er is. En dat heeft God gedaan. God heeft laten zien op twee manieren aan alle mensen over de hele wereld dat er een God is. En daar kan niemand onderuit. De eerste manier die God gebruikt heeft, en dat is een universele openbaring van God aan alle mensen. Dat is door de schepping. Het is toch prachtig dat je nou in deze tijd alles weer ziet uitlopen. Dan kun je zeggen, ja, dat is de natuur. Niks bijzonders. Maar weet je, er staat zo mooi in Psalm 19. In Psalm 19 daar staat. In Psalm 19. De eerste vijf versen. Psalm 19, de eerste vijf versen, daar staat. De hemelen vertellen Gods eer. We zijn afgelopen vrijdag, zijn Helene en ik, we waren in het noorden van Nederland, in Vraneker geweest. in het planetarium. Mensen, als je dat ziet, hoe mooi. Dat je dan ziet hoe je een vierkante meter kunt zien vanaf 10 meter. En dan vanaf 100 meter. En dan vanaf een kilometer. En dan vanaf 10 kilometer. En dan kom je bij de 100 kilometer. Dan zie je een heel groot oppervlakte. En dan kom je bij de 1000 kilometer. En dan zie je ineens dat de aarde rond is. Dan ga je nog veel verder. En dan ga je ontdekken dat wij een sterrenstelsel hebben die zo groot is, maar nog maar één klein onderdeeltje is van de miljarden sterrenstelsels die er zijn over de hele wereld. Als je dat gaat ontdekken, dan denk je, wat zijn we toch klein. En dat God heel eenvoudig in Genesis 4 zegt dat er lichten zijn op de aarde, in de hemel. Zo, huppelikee. En dat gebeurt. Kunnen we dat begrijpen? Nee, dat kunnen we niet begrijpen. En mensen die het willen begrijpen, ja, dat zijn vaak evolutionisten. Die zeggen, het moet wel binnen onze hersenpan passen. En als wij het niet kunnen begrijpen, dan is het ook niet zo. Dan is het ook niet gebeurd. Nou, hier staat zo mooi. Het uitspansel verkondigt het werk van zijn handen. De dag doet spraken toestromen aan de dag en de nacht weet de kennis aan de nacht. Het is geen sprake en het zijn geen woorden. Hun stem wordt niet vernomen. Toch gaat hun prediking uit over de ganse aarde en hun taal tot het einde der wereld. Dat is Gods stem. Gods stem door de natuur heen. Daar kun je voor afsluiten. Maar je kunt ook zeggen, oh, weet je, je geniet dubbelop van de natuur als je ook God ervoor kunt danken. Dan geniet je nog veel meer van de natuur. Dat je God kunt eren. God heeft wel degelijk gesproken tot alle mensen. Dat staat er ook zelfs in de Romeinenbrief dat Paulus zegt dat mensen God kunnen kennen door wat de schepping laat zien. In Romeinen 1 kunnen we dat lezen. Maar God heeft ook nog op een tweede manier tot ons gesproken. Niet alleen van buitenaf, vanuit de natuur, vanuit de schepping. Maar God heeft er ook voor gekozen om van binnenuit tot ons te spreken. Want weet u dat wij als mensen de enige wezens zijn hier op aarde met een geweten? Geen enkel dier, geen enkel wezen hier op aarde heeft een geweten. Ja, ze hebben wel een instinct. Een hond weet wel heel goed wanneer die straf krijgt. Maar dat is geen geweten, maar dat is een instinct. Maar een mens heeft een moreel geweten. En je kunt dat geweten natuurlijk wegduwen. Je kunt het, Maar dat is het unieke van de mens. God heeft de mens zo uniek geschapen. En God heeft inderdaad tot ons gesproken. Maar, en dat is de enige God die kan spreken. Ja, want er zijn heel veel afgoden. Maar Paulus zegt zo mooi, God heeft gesproken. God heeft gesproken. Door profeten, door visioenen, door verschijningen, door het woord van God. En dan zie je op een gegeven moment dat God zei tegen de profeten, je moet het opschrijven. Stel je voor dat er geen woord van God was, maar dat we alleen moesten luisteren naar de profeten die spreken. Nou, dan was dat wel heel lokaal gebonden. Dan moesten we allemaal naar die profeet. Of we waren net te laat, want de profeet was net uitgesproken. En toen heeft God gezegd, het gesproken woord moet opgeschreven worden. Opgeschreven worden. Lees ze maar in Jesaja 30. In Jesaja 30 staat dat. In Jesaja 30, daar zegt God tegen de profeten. Je bent profeet en je verkondigt het woord van God. Maar goed, dan zijn mensen weer net te laat, want je bent net uitgesproken. Ze waren er net niet bij. Dus ga dat woord van God niet alleen spreken, maar ook opschrijven. En dat staat er in vers 8 van Jesaja 30. Ga nu Schrijf het in het bijzijn op een tafel en teken het op in een boek, opdat het dienen voor latere dagen, voor immer en altoos. Vroeger toen ik voor het zoeklicht begon te schrijven, dat deed ik toen samen ook een tijdje met broeder Jan Kits, oude broeder Jan Kits. En hij zei altijd tegen mij: Theo, wie schrijft, die blijft. Wie schrijft, die blijft. Nou, dat wist God ook. En God die zei: spreken is niet voldoende, schrijven. En het is niet voor niets dat Mozes een opleiding kreeg aan het hof van Farao 40 jaar lang om te kunnen schrijven. Want er waren in de tijd van Mozes maar enkelen die konden schrijven. En vanaf het begin af aan heeft Mozes geschreven in de velden van Moab, vlakbij Jericho, staat er dat Mozes het woord van God, de boeken van God, afgemaakt heeft. Afgerond heeft zijn werk. Mozes begon te schrijven. Kijk, heel wat mensen zeggen, ook moderne theologen, die zeggen: nee, dat woord van God, dat is gewoon doorverteld. Het is gewoon doorverteld van de ene en de ander. De ene heeft het nog sterker gemaakt dan de ander. Maar weet u, dit woord van God is van begin tot eind geschreven. En Mozes begon te schrijven 1500 voor Christus. De eerste vijf boeken van de Bijbel. En Johannes, de apostel, was degene die de laatste boeken geschreven heeft. Vijf boeken. Mozes vijf boeken en Johannes vijf boeken. Het evangelie, de drie brieven en het boek Openbaring. En dat was 100 jaar na Christus. 1600 jaar is er geschreven over de Bijbel. En in die Bijbel heeft God alle thema's gerubriceerd. Het gaat over de belofte van het heil. Over het heil dat bezongen wordt in de poëtische boeken. Over het heil wat aangekondigd wordt in de profetische boeken. Het heil dat verschijnt in de Evangelie, het heil dat verkondigd wordt in Handelingen, het heil dat uitgewerkt wordt in de brieven van Paulus, en dan het heil wat voleindigd wordt. Het wordt zo keurig gerubriceerd in de hele Bijbel. Voor altijd, vast. Het Nieuwe Testament werd geschreven door wie? Nou, in de Efezebrief lees je dat het fundament van de gemeente moest gelegd worden door de apostelen en de profeten. Er zijn vier apostelen en vier profeten die de 27 boeken van het Nieuwe Testament geschreven hebben. De vier apostelen waren natuurlijk Matthäus, Johannes, Petrus en Paulus. Dat waren de vier apostelen die geschreven hebben. En de vier profeten? Nou, dat waren Marcus, Lucas, Jacobus en Judas. Dat waren de vier profeten. En met elkaar hebben ze dat Nieuwe Testament geschreven, gevoegd bij de 39 boeken uit het Oude Testament. En toen had je 66 boeken. Het woordje Bijbel, Biblios, is afgeleid van ons woord bibliotheek. En in deze bibliotheek kun je 66 boeken vinden. Die allemaal gaan over dat prachtige thema Jezus. Want hij is de inhoud van het woord. En weet je, er staat in de Bijbel, in Hebreeën 13, Jezus Christus is gisteren en heden dezelfde tot in alle eeuwigheid. Dus het woord van God verandert nooit. En daarom staat er ook in dat laatste stukje van Petrus dat hij zegt: nooit is een profetie voortgekomen uit de wil van een mens. Maar door God gedreven. Door God ingeademd. U weet dat er staat in Genesis, dat God heeft de mens geschapen uit leem, uit stof van de aardbodem. En hij blies zijn levensadem in de mens. En zo werd de mens een levende ziel. God heeft de mens als het ware beademd. Datzelfde woord wordt gebruikt in 2 Timotheüs 3 vers 16. al de schrift, het hele woord van God, is door God, nou, verschillende vertalingen hebben het, ingegeven. Of is door God geïnspireerd. Letterlijk staat er, is door God beademd. Hij heeft het eigenlijk beademd. En het is de adem van God die mensen dreef om het woord van God op te schrijven. Het is Gods woord zelf. God heeft hen gedreven om dit woord te schrijven. En dit woord, mensen, dat woord, dat moeten we niet alleen horen, maar dat woord moeten we ook doen. Dat moeten we geloven. En ik vind het zo jammer, en daar willen we ook de komende keer, volgende week, over nadenken, dat wij bezig zijn, kijk, nogmaals, niet de wil van een mens, maar door God gedreven. Vandaag is de wil van de mens bezig om het woord van God aan te passen aan de situatie waar de mens vandaag in terechtgekomen is, aan onze wil. De autoriteit van het woord van God, het gezag van het woord van God, wordt verworpen. En de inhoud van het woord van God wordt aangepast aan de wil van de mens. En de mens staat erboven. En dat is het grootste gevaar wat er is. Als God de mens gemaakt heeft, en de mens die wandelt in de Hof van Eden, dan komt Satan naar de eerste mens toe en dan zegt Satan tegen de mens, is het nou echt zo dat God geschreven heeft, gezegd heeft? Is het nou echt zo? Als Jezus gedoopt wordt en hij komt uit het water omhoog en er komt een stem van God uit de hemel en zegt, jij bent mijn zoon, de geliefde in wie ik mijn welbehagen heb. Even later komt Jezus in de woestijn, wordt hij verzocht en het eerste wat Satan zegt, als je Godzoon bent, hoef je toch geen honger te lijden? Dan kun je uit die stenen toch wel broden maken? Johannes die heeft zelfs gezegd dat hij uit die stenen kinderen van Abraham kan maken. Nou, dan kunt u toch wel broodjes maken uit die stenen? Satan zal altijd proberen om het woord van God aan te passen. En dan hebben we het over de gender mainstream. Dan hebben we het over de schepping. Dan hebben we het over de positie van de man en de vrouw. Ik vind het zo mooi, hè, dat, weet je hebt een goddelijke drie-eenheid, hè? God de Vader, God de Zoon en God de Heilige Geest. Zijn ze alle drie gelijk? Ze zijn volkomen gelijkwaardig. Ik en de Vader zijn één. En toch zegt er Jezus, ik ben gekomen om de Vader te gehoorzamen. En zegt er Jezus over de Heilige Geest, hij zal nooit uit zichzelf spreken, maar hij zal doen wat ik zeg. Er is een rangorde in die goddelijke drie-eenheid. En zo is er ook een rangorde in die menselijke twee-eenheid. Man en vrouw, volkomen gelijkwaardig, maar een andere positie. Het heeft niets te maken met, je bent minder, maar je mag anders zijn. En wij leven vandaag in een tijd waarin dit zo aangevallen wordt in de maatschappij van vandaag, dat je als vrouw niet meer vrouw mag zijn, dat je als moeder niet meer moeder kunt zijn, dat je als man niet meer man bent, en als vader niet meer je vaderstaken op je kan nemen. Dit is, natuurlijk is het als het ware weer een antwoord op dat patriarchische vaderschap, waar de vader zat en de kinderen stonden aan tafel, zelfs de vrouw moest staan. Dat heeft God nooit zo bedoeld. En dan heb je dat klepeleffect, hè? Dat is van de ene kant naar de andere kant. Maar juist Gods woord laat ons zien wie een man mag zijn, wie een vrouw mag zijn, wie een kind mag zijn. Ik vind het zo mooi van een boek van Martin Lloyd-Jones. Die schrijft over de positie van man en vrouw en kinderen zo prachtig. Als hij begint om te vertellen wat de positie is tussen man en vrouw. Of ouders en kinderen. Of werknemer en werkgever. Die gezagsposities. Weet je waar die dan mee begint? Word vervuld met de geest. En wees elkander onderdanig. Je kunt alleen elkaar onderdanig zijn als je met Gods geest vervuld bent. Want bij elke groep die ik u net noemde, staat er ook direct bij, zoals Christus. En was Christus vervuld met de geest? Hij kon die weg van nederigheid gaan. Hij kon die weg van onderdanigheid gaan, omdat hij vol was van de Heilige Geest. Zusters, vrouwen, die er moeite mee hebben om het gezag bij hun man te leggen, moeten zich wel eens afvragen, ben ik gevuld met de Heilige Geest? Volg ik het voorbeeld van Jezus na? Dat is een moeilijke, hè? Maar vraag je het dus af. Ben je bereid om naar het voorbeeld van Jezus die positie in te nemen? Om dat te ontlopen, om zulke soort thema's te ontlopen, zegt men, die Bijbel, cultuurgebonden. Die Bijbel, het is maar net hoe je die Bijbel uitlegt. Die Bijbel moet je niet lezen zoals ze staat. Het gaat niet om de letterlijke tekst, het gaat om de betekenis. En die betekenis moet je er zelf maar een beetje aan geven. Mensen, in deze tijd is het meer dan ooit belangrijk om het woord van God te aanvaarden zoals het er staat. Ik zou er nog veel meer over kunnen vertellen. Maar één ding wil ik u niet onthouden. Een getuigenis van Billy Graham. Nou, heel veel kennen Billy Graham niet meer. U misschien nog wel. Een van de grote evangelisten van de vorige eeuw, die de meeste presidenten van Amerika heel goed gekend heeft. Vandaag heeft Ajax een fikse nederlaag geleden. Ik weet niet of u er al een beetje van bekomen bent, maar in het Feyenoordstadion in de Kuip, 6-0. Het is toch onvoorstelbaar. Zitten er Ajax-supporters hier of niet? Of, nou ja, goed. Hele slechte dag. Maar Billy Graham die heeft er ooit in de Kuip, kort na de oorlog, een samenkomst gehouden. En de Kuip zat net zo vol als vandaag. Tienduizenden mensen waren daar. Ook het Olympisch Stadion in Amsterdam. Waar duizenden mensen tot geloof gekomen zijn. Maar hij heeft een crisis meegemaakt in zijn leven. Toen hij jong predikant was. Dan zegt hij op een gegeven moment in 1949. In augustus 1949, komt uit een biografie van Billy Graham. In 1949 twijfelde ik zozeer aan alles dat ik, wanneer ik opstond om te prediken en een uitspraak deed, bij mezelf overlegde, ik vraag me af of dit wel de waarheid is. Ik vraag me af of ik dit werkelijk in alle eerlijkheid kan zeggen. Mijn bediening was voorbij. Toen nam ik mijn Bijbel mee naar de hoge Sierra Nevada bergen in Californië. Ik opende mijn Bijbel en ik knielde neer. Vader, zei ik, er zijn veel dingen in dit boek die ik niet kan bevatten. Maar ik neem het in het geloof aan als het gezaghebbende, geïnspireerde woord van de levende God. Een maand later, in Los Angeles, merkte ik dat dit boek een zwaard in mijn hand was geworden. Waar menselijke argumenten faalden, deed nu het woord van God zijn werk. Dat is een getuigenis van Billy Graham. Die door een crisis heen zich gewonnen gaf en zei, ook al begrijp ik het niet, ik neem het in het geloof aan. Hij accepteerde het woord van God. En weet je, jongens en meisjes, broeders en zusters, wacht niet, kijk, er zijn mensen in bijvoorbeeld Reizen, een hele zware streek, waar mensen nog steeds wachten op het zien van Jezus. Of op een emotionele ervaring, en dan kan ik het pas aannemen. Wacht daar niet op. Maar lees het woord van God. En aanvaard het woord van God. En door het aanvaarden van het woord van God, door het geloof in het woord van God, word je een kind van God. Daar begon de gemeente mee. In Handelingen 2 vers 41. Zij dan die zijn woord aanvaarden. Begin van de gemeente. En daarom, broeders en zusters, het woord van God is zo onnoemelijk belangrijk. En wat doet het woord van God in uw persoonlijk leven? Zullen we met elkaar de Heer danken? Vader in de hemel, dank u wel dat we zo vanavond met elkaar na mochten denken over de tijd waarin we leven. Waarin het zo makkelijk is om met de tijd mee te veranderen. Maar we hebben vanavond gezien, Heer, dat woord van u, dat is onveranderlijk. Zoals u ook, Heer Jezus, onveranderlijk bent. Dat woord van God moeten we niet anders interpreteren. Dat woord van God is het eeuwige woord van God. Waarin we u, Heer Jezus, mogen ontmoeten. En ik wil u bidden voor ons heel persoonlijk. Dat als we dit woord lezen, dat we dan beseffen dat we met een bijzonder boek bezig zijn. Een boek waarin u zich openbaart aan ons persoonlijk. En waar u op elke bladzijde van de Bijbel ons nodigt om ons leven aan u toe te vertrouwen. Heer Jezus zegt het zelf. Wie mij lief heeft, heeft mijn woord lief. We kunnen niet u lief hebben en het woord van God verwaarlozen. Want dan verwaarlozen we u, Heer Jezus. Want u bent het woord. En daarom wil ik u bidden, Heer, wilt u ons helpen om tijd te nemen, aandacht te geven aan het woord. Dat woord te overdenken, dat woord ook toe te passen in ons leven. Vooral ook in deze tijd. U zegt het niet voor niets in uw woord. Houd vast wat gij hebt, opdat niemand uw kroon roven. Heer, dank u wel dat we zo vanavond hierover na mochten denken. Wilt u met ons meegaan naar huis, ons een goede week geven, en dat we volgende week met elkaar nadenken over de veranderlijke mens, waarin de mens zo verandert, zoals Paulus dat laat zien in zijn laatste toespraak. Heer, dan zien we dat Paulus zegt, in de laatste dagen zullen de mensen, en dan heeft hij een hele opsomming van hoe de mens in de eindtijd eruit zal zien. Heere, wilt u ons ervoor bewaren dat we ons laten leiden door uw woord. Dank u wel daarvoor. In Jezus' naam. Amen.